daardoor verlichting krijgen van, hé, ik zie het. Ja, dat is het, ja. En de volgende stap is van, hé, ik ga het ook doen. Of ik ga er ook mee stoppen. Net wat ik, je hebt misschien iets wat jou aanspreekt, ja. Dat is, zo moeten wij de deur uitgaan, ja. Het is fijn dat we elkaar natuurlijk zien, dat sowieso. Maar het woord is centraal en dat moet ons veranderen en dat zal ons ook kracht geven. Nou, we zijn ook weer met, vierde zondag weer met de studie voor de jongelingen of de jongeren en de Bijbel. Niet zozeer met in de Bijbel, dat hebben we toen allerlei voorbeelden aangehaald, maar jongeren en de Bijbel. En jullie hebben allemaal een blaadje nu en jullie weten de basistekst waar we mee bezig zijn, dat is 1 Timotheus 4 vers 12. Maar Paulus zegt tegen Timotheus, niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Laten we eerst open het gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Fijn om elkaar weer te zien, Vader, dat we ook met elkaar de eenheid des geloofs hebben. Een wonderbare eenheid, Vader, die we met elkaar delen, omdat we ja in die zeven eenheden met elkaar geloven, Vader. Dat bindt ons en u roept ons ook op om dat te bewaren, dat we daarvoor blijven staan en dat we ook ja in die gezonde leer blijven. En dan zullen we ook onszelf behouden voor dwalingen en ook anderen die naar ons luisteren, aan wie wij het vertellen. Vader, wilt u ons weer licht geven op uw woord? Voor ons allemaal, Vader, want iedereen die u kent, jong en oud, dan hebben ze uw geest en uw geest hebben we nodig om inderdaad dat verstand van ons te verlichten. En dan gaan we het ook begrijpen. En dan kunnen we er ook naar handelen. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Niemand veracht de jonkheid. Dus ja, dat betekent, Paulus roept ons op, of ons, eigenlijk vooral de jongeren, maar ook voor ons natuurlijk. Maar ja, ik voel me nog steeds jong. Ja, maar zorg ervoor dat niemand jouw jonkheid veracht. Dat heb je zelf namelijk in de hand. En dat zie je ook staan, wees een voorbeeld der gelovigen. Nou, waar kan je dan door veracht worden? Als jij dus niet, als je afwijkt in het woord, in je spreken, in het doen en laten, in wat je zegt, in je wandel. Wat is je wandel? Dat is je leventje. Hè? Je wandelt, je land zo heen en weer, je loopt. Je komt iedereen tegen, je gaat overal naartoe. Dat is het leven, je dagelijkse leven, wat je leven, ja? Je doen en laten. En dan in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dat zijn allemaal facetten in ons leven, wat Paulus van zegt. Let erop, hè, jongelingen, vooral jullie. Want hij spreekt emotie aan. Maar in zijn algemeenheid geldt voor ons ook natuurlijk exact hetzelfde. Maar dat zijn redenen waardoor jij veracht zou kunnen gaan worden. Dat heb je zelf in de hand. Nou, we hebben het woordje liefde. En nou, een liefde, wat is het hoofdstuk waarin liefde beschreven? Want wat is liefde? Wat is liefde? Wie weet het? Wat is liefde? Ja? Moet er allemaal even nadenken. Ja, wat is nou liefde? Nou, 1 Korinthe 13 geeft allemaal beschrijvingen van wat liefde is, ja? En dat is liefde. En laten we die even kijken in 1 Korinthe 13. Liefde, dat is, dat werkt, ja? Het andere woord is liefdadigheid. Vind ik zelf altijd wel een mooi woord. Daar zit het woordje daad in. Dus dadigheid, dat is doen. En 1 Korinthe 13, nou dat zegt hij tegen de Korintiërs. En wij gaan in vers 4. Want vorige keer hebben we het over, ik weet niet of jullie het nog weten, het is natuurlijk al 2 maanden geleden geloof ik, over langmoedigheid gehad. Met liefde. Liefde is langmoedig. En hier in vers 4 zijn we nu. Liefde is langmoedig. En dan, zij is goedertieren, daar gaan we het nu over hebben. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Nou, dat hebben we hier op dit stenseltje staan. Nou, als we dat blaadje dus volgen, dan zien wij. De liefde is goedertieren. En wat is goedertieren? Nou, voor sommigen is het natuurlijk een beetje een ouderwets woord misschien. Maar goedertieren betekent in feite ja, vriendelijkheid of weldadig. Er zit ook weer het woordje daad in. Weldadig. Wel. Doen. Dat is goedertieren. Er zit het woordje goed in. Dus dat is goed doen naar de ander. Dat is liefde. Haat is het tegenovergestelde. Haat is absoluut niet goed. Dat is absoluut. Die doet dat niet. Nou kijk, in Nehemia staat een mooie tekst. Als ik die lees, Nehemia 9 vers 17. Zij hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. en hebben hun nek verhard en hun wederspannigheid hun hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergeving en genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid. Ik heb er ook achter gezet, dat is goede tierenheid. Hebt hen evenwel niet verlaten. Dus zie je de ene kant, ja, Israël, dat is niet veel vraags wat er staat. Ja, geweigerd te horen, niet gedacht aan de wonderen, verhard, wederspannig. Is wat. En toch, God heeft hen niet verlaten. Zitten wij ook zo in elkaar? Nee, toch? Kijk, Lucas 6, 35 is een belofte aan Israël. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed. Dus aan je vijanden goed doen. Dat is goede tieren. En leent zonder iets weder te hopen. Dus je leent iets uit en zonder het terug te verwachten. Dat is een mooi woordje, hoop. Dit betekent hier verwachten. En dan, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en bozen. Dus hij is goede tieren over de ondankbaren en de bozen. En als ik naar de jongeren kijk, ja, gaat het daar een beetje? Ja? Als ik naar de jongeren kijk, ook de kleinere, ik ben de naam even kwijt, maar wat is vriendelijkheid naar de ondankbare, als iemand ondankbaar is naar jou en hij is boos tegen jou, kan je dan vriendelijk tegen hem zijn? Ben jij vriendelijk tegen degene die boos tegen jou doet? Meestal niet, hè? Wees nou maar eerlijk. Je mag het rustig zeggen, hoor, want iedereen in deze zaal die zegt hetzelfde. Nee, wij zijn niet vriendelijk tegen degene die tegen ons onvriendelijk zijn. En ook die achterste rij daar, ja? Ja? Geldt voor jou, dat geldt voor ons allemaal, hè? Dus, en God, kijk, die is goede tieren over de ondankbare en de boze. Dat is toch vreemd? Bij ons is het natuurlijk een reactie, hè? Doet hij goed naar mij, dan doe ik naar hem toe. Zo zitten wij allemaal in elkaar. Nou, bij God is dat dus niet zo. Kijk, we zien hier dat Gods goede tierenheid zich uitstrekt tot die het niet verdienen en de ongeliefden. Dus de mensen die het... Wij willen vriendelijk zijn voor de mensen die het verdienen. Ja, en anders krijgt hij gewoon een klap. Dus dan ben ik gewoon niet vriendelijk naar hem. Het is natuurlijk makkelijk om goede tieren tegen kleine oude dametjes te zijn. Je kent dat wel, hè? Iemand de straat overhelpen, vriendelijk zijn, aardig te zijn tegen de oude dametjes. Het zijn maar voorbeelden natuurlijk, hè? De hulpelozen, de zieken en de gewonden te zijn. Maar de gemene, de slechte, de smerige, de oneerlijke, de bedrieglijke, de onattente mensen. En mensen die allemaal lelijk tegen ons doen of die gewoon vreselijke mensen, wie kent ze niet? Ja? Ik ken allemaal wel iemand die zegt, daar heb ik zo'n bloedhekel aan. Wat een vervelende vent of hè, noem maar wat op. Ja? Nou, dat, nee hoor. Nou, die zie je. Die we tegenkomen, dat is iets heel anders. Nou, dat wordt, kijk, tamelijk goed beschreven over ons, hoe wij waren zonder Christus. Dus wij kijken naar de anderen, maar het is precies zoals Paulus in Romeinen al zegt, waarin gij een ander oordeelt, dus veroordeel jij jezelf. Waarom? Omdat ik doe het zelf zo ook. Kijk, in Titus staat ook, want wij, ook wij waren eertijds ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten, dienende in boosheid, nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Wie herkent zich hierin, in deze tekst? Niemand. Zo, dat is een geweldige gemeente hier. Dus niemand die, En Paulus zegt, wij waren allemaal zo. Nee, ik niet toch? Ik ben altijd naar de kerk gegaan, ik heb altijd ik spreek ook ons mensen. En sommigen zeggen echt van, nou ja, nee, zondaar, nee, ik ben weer... Nee, ik kom denk wel in de hemel. Die zien zichzelf helemaal niet zo. Maar hier, Paulus spreekt hier tegen mensen, die zijn dus gelovig geworden, kinderen van God. En als ik mensen spreek, gewoon die geen kind van God zijn, die zullen niet zo gauw zeggen van hunzelf, ik ben maar een ellendige zondaar, ik ben een waardeloos iemand. Maar als je tegen een gelovige praat, en hij leest dit hier, hoewel het net wel stil was toen ik het vroeg, ja. Maar, dan zeg ik, amen op dit vers. Ik ging ook altijd naar de kerk. Ik heb ook mijn best gedaan. En toch, wie kijkt er in jouw hart? Alleen jijzelf en God. Dus ik moet nu ook erkennen, en dat is net wat Harry ook zei. Je erkent wat hier in de Bijbel staat. En ik moet zeggen, ja, absoluut. Ik was ook ongehoorzaam. Ik was ook in boosheid en in nijdigheid levende, afgunst, jaloers. En hatelijk zijn en elkander haten. Dat vind ik niet leuk om te horen van mezelf. Ja? Maar ik was zo. Ik was zo. Alleen de zondige natuur, ja, die hebben wij natuurlijk nog steeds in ons. Maar ik was zo, ja. En dan zie je ook wat mooi, wat er staat in vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Zie je dat? Dus wij waren allemaal, ook jullie, daar die twee, op dat stoelen daar, deze kant op kijken. Ik sta hier. Maar de Bijbel zegt, wij waren allemaal slechteriken. Ja, spreek even gewoon. Maar Paulus zegt dat God zijn goede tierenheid, zijn vriendelijkheid, zeg maar, is verschenen. En zijn liefde tot de mensen. Dus ziet u, God is goede tieren naar mij geweest, naar jullie geweest. Ik was een zondaar, ik was slecht, ik was boos, ik was een hater. Ergens anders staat zelfs haters Gods. In Romein 1 staat dat mensen zijn haters Gods van nature. Ja, dat klopt. Als dat niet zo was, dan was iedereen toch gered. Iedereen, ja. Maar je ziet hier, dat is de ene kant van de zaak, de boosheid. En de andere kant zie je toch, God heeft gelukkig niet gedaan zoals wij doen. Ja, jij bent lelijk, je bent boos, je bent een hater van mij. Dus ik keer mij van je af. Nee, God heeft juist die mensen juist opgezocht. En dat is wat we hier zien staan. Nou, en dan zie je ook, de goede tierenheid en zijn liefde. Zie je, dus de liefde is goede tieren. En niet alleen als het volgens jou, als men doet wat jij zegt en vriendelijk naar jou toe is. En dat is het grote verschil. God hecht grote waarde aan goede tierenheid uit te oefenen aan degenen die het dus niet verdienen. Zijn wij geneigd of worden wij verzocht om anderen de rug toe te keren? De andere kant op te kijken. Kijkt hier iemand wel eens de andere kant op? Als je iemand tegenkomt en zegt, nou die zie ik liever niet, van de jongelingen. Nee hè? Ja hè? Ja, zeker weten. En ik moet mezelf nog wel eens bedingen dat je denkt, nou, daar heb ik nou geen zin in om met die te praten. Ja? Zit gewoon in onze natuur. Daar zijn wij bij allemaal die neiging, ja? Of hun te negeren. Of de blik van minachting, of hoogmoed, of afwijzing, of woede te geven. Je kan ook iemand aankijken, wel aankijken, ja? Maar kijken zegt een heleboel, hè? Je hoeft je niks te zeggen. Hoe kijk jij? Vrouwen kijken altijd elkaar zo van top tot teen, toch? Toch? Heb ik wel geleerd inmiddels. Paulus zegt wel eens, ze zien elkaar als concurrenten. Ja? Maar onze blik zegt heel veel. Ja? Nee, goede tierenheid is genade in actie. Nou oké, dat hebben wij van nature niet, maar nu hebben wij Gods geest in ons. En ons denken, Harry zei het net al, met verstand. Gods geest gaat ons denken ook veranderen, ons verstand. En nu ga ik met de ogen van God naar de wereld kijken. Dat kon ik hiervoor niet, nu wel. Nou, dan komt het volgende punt. Liefde is niet afgunstig. Wat is afgunstig? Nou, afgunstig. Jaloers. Afgunstig. Gunst, je hebt een gunst. Je hebt afgunst. Je gunt iemand het, of je gunt iemand het niet. Afgunst is de houding van afkeer. Of ziek gevoel naar een andere persoon die een voordeel of welvaart heeft. Dus iemand die heeft bijvoorbeeld een mooie auto, of die heeft misschien wel een mooie kleding, of die heeft wel een, misschien wat natuurlijk helemaal hot is natuurlijk, een iPhone. Wie heeft hier de nieuwste iPhone inmiddels? Niemand? Ja? En hoe oud was die? Die vorige? 1 jaar? 2 jaar? Hoe oud was de vorige? 1 jaar. Zo gaat dat, hè? Ja, ik heb weer een nieuwe. En wat doen we? Dat lees ik ook in de krant. Ja, ik zeg niet specifiek jou natuurlijk, hè. Maar zo gaat het, hè? Jij ook? Ja, oh, ja hoor. Een speelgoed iPhone stick.
Oh jij.
Maar wat krijg je op school, hè? Iedereen moet het zien, toch? Ik heb de nieuwste. Ik heb de mooiste. Ik heb hier allerlei dit en dat en dat en dat. Het is ook om ermee te pronken. En dat is voor de jeugd is het met een iPhone. Of het is met iets anders. Volwassenen misschien weer met een mooie auto. Of noem het maar op. We kunnen het allemaal bedenken. Dat het hebben om een ander de ogen uit te steken. En wij kunnen jaloers worden. Ja? En we kunnen het daar niet gunnen. Waarom niet? Hij heeft het, maar ik heb hem niet. Ik wil hem ook hebben, toch? En dat is afgunst. Ja? Kijk, liefde is niet afgunstig. Dat betekent, oh, wat fijn dat jij, leuk dat je zo'n ding hebt, zeg. Dat is tegenovergestelde. Kijk, we zeggen allemaal, nee hoor, ik ben niet afgunstig. Wel, nee, ik ben blij voor het succes van anderen. Nou, oké, dat ben ik ook. Ja, ik vind het ook fijn als het... Maar toch, als je leest, hè, als je zus of je broer jou verslaat bij een spel, bijvoorbeeld, hè. Wie kan er hier tegen zijn verlies? Ja? Eén vinger maar. Zo hoor. Nou, wij doen niet zo vaak een spelletje, gelukkig. Ik weet niet of het zo goed gaat. Ja. Maar, je hebt mensen die kunnen absoluut niet tegen hun verlies, hè? En als je, de liefde, die kan dat wel. Als je hier ook leest, wanneer jouw vriend je overklast bij een test. Dus als jij een test hebt, nou ja, dat jij gewoon hier staat, maar die ander is gewoon veel beter dan jij. Hoe vind je dat? Meestal, toch? Of als je het kleinste stukje van de taart krijgt. Ja. Eén ben ik zeker, die daar niet tegen kan. Ja. Of wanneer iemand anders wordt uitgekozen om de ster te zijn, net voor jou, dan moet ik wel eens denken, ik zie het eigenlijk nooit. Maar vroeger had je, het is nog steeds een programma, ik weet niet eens allemaal hoe het heet, die zangprogramma's, dat ze kunnen, voice-over heet dat, toch? Zeg ik dat nou goed? Nou ja, hoe heette dat ook weer, het eerste met de Jamai en zo, dat weet ik nog. Idols, oké, maar is toch ook zoiets, of niet? Maar goed, ik weet het goed, dat je, dan is de een is nummer 1 en dan gaat nummer 2, die loopt ook helemaal blij te zijn dat die ander nummer 1 is. Sorry, maar dat is te nelen. Want je wil gewoon toch zelf de eerste zijn? Zo is het gewoon. Of als jij geen loonsverhoging krijgt, bijvoorbeeld, in verband met waardering voor je werk, en je collega krijgt het wel. Dat is ook vervelend. Je doet allebei hetzelfde werk, en als het echt naar loon en werk is, nu heb je allemaal CEO's, het is gewoon tak, tak, tak. Jij krijgt dat, dat hoort bij je functie. Maar als je echt gaat waarderen iemand, waar ze in zit, je doet allebei hetzelfde werk en de een krijgt meer geld, omdat hij door de baas die wordt beloond en naar zijn inzet. En jij krijgt het niet, dat wekt ook vaak natuurlijk gevoelens van afgunst, terwijl het heel terecht is. Toch? Maar ja, de liefde. Kijk, of als je niet wint en je dus niet eerste bent. Met andere woorden, liefde streeft oprecht naar anderen op de eerste plaats te zetten. Dus de andere gaat u voor. Dat is de ware liefde. Dus als Paulus zegt, wees een voorbeeld in liefde. Liefde is niet afgunstig. Liefde is goede tieren. En Filippenzen 2 vers 4. En eigenlijk zie je niet op het zijne, maar eigenlijk zie je ook op hetgeen er ander is. Er staat niet, eigenlijk mag niet op het zijne zien. Dat staat er niet. Maar niet op het zijne alleen. Maar ook op hetgeen er ander is. Nou, laten we eens Filippenzen 2 vers 4 zien. Want dat is, ja... Dat is de manier hoe wij dat dus kunnen doen nu, want wij hebben een heel groot voorbeeld. En dat is de Heer Jezus. Nou, vroeger, voordat ik geloofde, ik had Gods geest niet, heb ik dat ook geprobeerd. Maar dat lukte natuurlijk van geen kant. Maar nu, eenmaal gelovig en je hebt Gods geest en Gods woord, ja, nu hou ik van de Heer Jezus en hij werkt in mij. Dus nu heb ik iemand waar ik me aan kan vasthouden, maar die het ook in mij wil doen. En dan zie je het grote voorbeeld dat Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 3. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dus door nederigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dus de ander moet je dus hoger achten dan jouzelf. Ja? Nou, dan zie je, dat is de omgekeerde wereld voor ons zondige mensen. Want de zonde is ik nummer 1 en de ander nummer 2. En hier staat precies andersom. En kijk, dan zegt hij ook tegen hun, wat kunnen wij dat? Kunnen wij altijd iemand zeggen, nou ja, jij bent voor mij, ik gun jou het meeste en ik zet mij altijd op de tweede plek? Ja? Nee. En daarom zegt hij ook, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoelen, die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruis. Dus de Heer Jezus was in de hemel, ja, de hemelse heerlijkheid die heeft hij verlaten als je over nadenkt. God is de schepper van de hemel en de aarde en van de mensen. En als je nou van bovenaf zo naar beneden kijkt, dat heb je al als je in een vliegtuig zit, maar Steven, je gaat de ruimte in en nog verder. Dan zie je daar die aarde, zo'n stipje. En dan daarop al die miljarden mensen. Nou, dat zijn echt mieren. En dan wordt de schepper wordt gelijk aan zijn schepsels die hij gemaakt heeft. Aan die mensen hier op aarde. Wij zijn maar nietige wezentjes. En de schepper van dat alles is gelijk aan ons geworden. Hij heeft dat allemaal verlaten. Er was geen zonde. En is in die zondige wereld gekomen. Dus hij was daar. En heeft zich vernederd. En is aan ons zondige mensen gelijk geworden. Alleen dan zonder zonde. Dat heeft hij gedaan. En Paulus zegt van, kijk. En waarom heeft hij dat gedaan? Dat is de liefde voor ons. Ja? En is hij aan ons gelijk geworden. Dus de Heer Jezus heeft niet op het zijne gekeken, wat hij had, maar heeft zich vernederd. En is aan ons gelijk geworden. En dan zie je, Paulus roept ons op dat wij dat ook zullen doen. En hebt elkander hartelijk lief, terug op de stencil, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Nou, de volgende. Liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Wat is lichtvaardiglijk? Nou, dat een heeft met het ander te maken. Ik heb het er ook bij gezet. Liefde is dus niet, handelt niet lichtvaardiglijk. Zie je dat liefde ook, het is weer handelen, ja? Zij is niet opgeblazen. Lichtvaardiglijk handelen betekent grootspraak en komt voort uit opgeblazenheid ofwel trots. Opblazen, wat is opgeblazenheid? Dus je wordt groter en groter en groter. Dat zie je in de dierenwereld toch ook wel eens? Dan worden ze groter, groter, groter om indruk te maken op die ander. Ja, dat is opgeblazenheid. En trots, wat is trots? Trots is ik ben nummer 1. Lichtvaardiglijk handelen, dat betekent dat jij niet denkt met je handelen aan die ander. Trots. Ik nummer 1, dus wat ik ook doe, het is voor mijn voordeel. En lichtvaardelijk, dan ga je dus licht om met de ander. 1 Timotheüs 3 vers 6, laat ook zien wat de bron daarvan is en waarschuw daar ook. Wat staat in 1 Timotheüs 3 vers 6, wie weet dat? Nou, gaan we even mee, even lezen. En dan hebben we daar een ander voorbeeld, hoe het niet moet, want dat is Satan, ja? 1 Timotheüs 3 vers 6 spreekt hij over de ouderling in de gemeente. Dat mag geen nieuweling zijn. Dus niet net iemand die, hij is net gelovig geworden, kon nog maar net kijken. En die wordt ouderling gemaakt. Waarom niet? Opdat hij niet opgeblazen wordt en in het oordeel des duivels vallen. Wat is het oordeel van de duivel? Dat is trots. Vanwege de trots, ik, is hij uit de derde hemel geworden, uit de hemel, bij God vandaan. Trots. Zie je dus, dat is opgeblazenheid. En een ouderling mag natuurlijk nooit opgeblazen zijn in de omgang met anderen. Want als hij opgeblazen is, gaat hij ook lichtvaardiglijk handelen met zijn broeders en zusters om zich heen. Ja? Lichtvaardiglijk. En dat mag natuurlijk nooit het geval zijn. Kijk, opgeblazen, het is eigen roem, opscheppen, jezelf loven en kijk naar mij. Nou, dat is het tegenovergestelde. Want de Heer Jezus zei al dat hij ook al, een slaaf staat niet boven zijn heer, maar Jezus heeft ook de voeten van de discipelen gewassen. Ja? En hij zegt, ik geef jullie een voorbeeld. Want als je leiding geeft, dat betekent dienen. Nou, en de Bijbel staat vol met voorbeelden van de ondergang van trots. Satan bijvoorbeeld. Satan was in de Hof van Eden, zegt hij. En hij was vol van schoonheid en hij was volmaakt in al zijn wegen. En wat heeft God met Satan gedaan? Satan is uit de hemel geworpen. Vanwege zijn trots. Zijn opgeblazenheid. Hij verhief zich vanwege zijn schoonheid. Ja? Dus hij keek in de spiegel en hij zegt, ik ben de mooiste. Ja? Hij was ook volmaakt. Een schepsel, maar in zonde gevallen. En kwam in opstand tegen God. En dat is de trots. En dat is het oordeel van de duivel. Wie weet van Nebukadnezar, dat verhaal, dat hij op een gegeven moment als een beest gras ging eten en dat haar groeide en hij kreeg klauwen van vogels. Dat was straf van God, ja, vanwege zijn hoogmoed. Hoogmoed tegen God, ja. Ik ben groot, kijk mij eens wat ik allemaal heb bereikt. En toen, nou wie het niet weet, laten we dan Daniel even kijken. Het is een hele rare gebeurtenis als je dat leest. Daniel 5, vers 18, dat is in bladzijde 965 in mijn Bijbel. Daniel 5, vers 18, sorry, ik zeg het niet goed. Ja. Daniel 5 vers 18, bladzijde 967. Daniel zegt tegen de koning in vers 18, wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, naties en tongen voor hem, die hij wilde doodde hij, en die hij wilde behield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij. En die hij wilde, vernederde hij. Maar kijk. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd, hij verhardde, ter hoogwaardij, dat is hoogmoed, trots, werd hij van de troon zijns koninkrijks afgestoten en men nam de eer van hem weg. Dus ziet, de koning die roemde in zichzelf, hij heeft het van God gekregen, maar hij mat zichzelf die eer aan. Ik heb het allemaal gedaan. Kijk eens hoe goed ik ben, hoe groot ik ben. Trots. En in vers 21, hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt. En zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken, gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt. Totdat hij bekende dat God de Allerhoogste Heerser is over de koningen, koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt hij wie hij wil. Heel raar verhaal eigenlijk. Maar het heeft ook een beeld met de toekomst in de grote verdrukking te maken. Daar gaan we het nou niet over hebben. Maar je ziet hier, bij God, de trotsheid wordt altijd ten neder geworpen. Want de grote verdrukking straks ook, hè. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij alles wat hoog is en verheven bij de mensen, gaat hij vernederen. Want dan is het de dag des Heren. Dan is het zijn dag. Nu kunnen de mensen nog allemaal brullen en schreeuwen tegen God. Ja? En allemaal tegen dingen, ja, kan allemaal nog. Maar straks is het echt afgelopen. Want dan gaat hij echt optreden. Hier zie je ook dat hij hem vernedert. Maar er staat totdat. Ja? Dus je ziet later, is Nebukadnezar, heeft hij zich ook daarvan bekeerd. Nou, dus met andere woorden. De trots in de Bijbel. God weerstaat de hoogmoedigen. En de nederigen geeft hij genade. Ik vind altijd een mooie tekst in de Bijbel. In het Oude Testament staat ergens dat. En dat is met deze boodschap ook, dat mensen dan op een of andere manier volharden in het verzet tegen dit evangelie, terwijl ze het beter weten. En dat staat in het Oude Testament ook ergens, dat heeft natuurlijk met Gods woord te maken. Ja? En dat staat in de Bijbel ook, van als jij, dat de mensen moeten hun hart week maken. Hun hart is natuurlijk verhard. Ze moeten hun hart week maken en zich vernederen, klein maken, omdat de Heere gesproken heeft. Dat is de hele reden dat mensen gewoon zich verzetten tegen de Bijbel. Ze hebben hun hart verhard en ze zijn trots. En of je nou ongelovig bent en je moet geloof worden en je vecht tegen het woord, of het gaat in verband met dat men het woord en waard moet recht gaan snijden, dat men zich daartegen verzet. Dus puur trots en verharding van het hart. Nou, en dat is in de Bijbel, je ziet het, trots is een focus op zichzelf. Trots, inderdaad, het gaat om mij, om ik. En negatief in de Bijbel. Dit betekent niet dat wij nu rond moeten gaan lopen om onszelf te gaan verontschuldigen dat wij leven. Ja, kan ik er wat aan doen? Ja, dat is helemaal zo. Ik ben er helemaal zo, ja. Zo zit ik nou helemaal in elkaar. Nee, wij vinden onze waardering in wie wij zijn, in Christus. Wij moeten nu naar ons gaan zien, zoals vermeld, ons vlees in de Bijbel. Kijk, liefde is niet opgeblazen, want dat is het onderwerp, liefde. Nou, er is niemand die goed doet, niet eentje. Niet één in deze wereld kan zeggen, ik ben goed. Ik vind het wel mooi, er staat in de Bijbel, van, er is niemand die goed doet. En dan zeg je, oké, nou dat is, je kan ook mensen over één kam scheren, toch? Maar er staat erachter, ook niet één. Ook niet één. Niet één mens op deze wereld kan zeggen dat hij goed is of dat hij rechtvaardig is. En ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Daar begin je mee. In mijn vlees woont geen goed. Ik ben niet rechtvaardig van nature. Ik ben niet goed, ja. Maar nu in Christus, ja. En dat is de oplossing voor de mensen ook in met psychische problemen of met depressieve gevoelens. Ja, neerslachtige gevoelens. Het heeft allemaal te maken met hoe jij denkt. Ja? Ik las pas ook die studie over depressie weer eens eventjes. Vond ik wel interessant. En dan zie je ook dat hij zegt, Richard Jordan, van het is altijd, die gevoelens komen altijd na wat jij denkt. En er beschreef iets heel moois. Dacht ik, ja, inderdaad. Als jij dus nu denkt aan iets, bijvoorbeeld wat jou aangedaan is, nou noem maar wat. Of je hebt iets verdrietigs meegemaakt. Of iemand heeft jou negatief bejegend. En dat bijvoorbeeld 1 jaar geleden. Nou, je denkt er niet aan en je gaat gewoon verder. Maar opeens denk je eraan. Dan kan je opeens volschieten, verdrietig worden. Hoe komt dat? Dat is een gevolg op wat jij dacht. Zie je? En dat is met ik gericht zijn. Ik geloof, ik heb het hier ook, oh, het staat hier ook bij. In Christus vind ik mijn waarde en waardering. Wij gaan als gelovigen, gaan wij natuurlijk niet, moeten we juist niet naar onszelf kijken, we moeten juist naar Christus kijken. Naar Gods woord erbij pakken. Want hier zie je ook staan, dat hoor je ook zo vaak, hè? Van jezelf houden is de kreet tegenwoordig, toch? Want dan kan ik pas van anderen houden. Dat heb ik zelfs de president van Amerika horen zeggen. Dat hoor je overal wereldwijd. Dat is de filosofie van deze tijd. Je moet van jezelf houden. Dus van de jongeren ook. Houden jullie van jezelf? Hou je van jezelf? Hè? Geef me wat aandacht aan. Heb jij? Oké. Maar goed. Dat is dus de kreet. Je moet van jezelf houden. En dan kan jij van anderen houden. En dan kom je pas tot ontwikkeling. Dat is het verhaal. En dan komt de genezing. Maar ja, dat is juist dus niet waar. Want dat is namelijk het probleem juist van jezelf houden. Want de mens houdt van zichzelf. Dus als iemand zegt, ik heb een hekel aan mezelf, want ik ben dik. Dan zeg ik, nou, als je zo niet van jezelf zou houden, dan zeg ik, nou, nog niks aan de hand. Dat is goed, toch? Nee. Juist omdat je zoveel dan zegt, ja, ik ben dik, ik heb een hekel aan mezelf, want ik wil zo niet zijn. Dus dat betekent, dat is juist het hele probleem. De ik-gerichtheid, het ik, de trots, het oordeel van de duivel, dat is het zondeprobleem. En wij zijn daarvan verlost juist. Dus het staat hier ook, ik leg de trots af en roem niet meer in mijzelf, maar wat Christus voor mij gedaan heeft, omdat hij van mij houdt. En dat, ja, dat verandert alles in het leven van een gelovige. Dus ook als gelovige kan je natuurlijk wel eens wat meemaken. En dan voel je je, nou wat moet je dan doen? Dan ga je naar het woord. Ja, en dat haalt je eruit. Dat gaat je denken veranderen. Dus de Bijbel, met Paulus ook, ja. Galaten 2 vers 20. Oké, ik kijk in de spiegel. En dan, ik heb vorige keer ook hier getekend, maar ik zal hem nog een keer doen. Ja. Maar ik zal hem nog iets beter tekenen dan de vorige keer. Dus dat we hebben hier. En dan kijken we. Kijken we in de spiegel. Kijk. En dan kijk je in de spiegel onder de wet, ja? Zustertjes, even opletten, ja? Anders kan ik me niet concentreren. Even niet praten, nou gewoon luisteren. Je hebt hier dus de wet, de Bijbel. En je kijkt in de wet, ja? Nou, dan zeg je, nou, ik doe toch de werk, doe het toch goed. Dan zie ik mezelf eigenlijk best wel goed. En dan kijk je zo in die spiegel. Maar dan zie ik mezelf dus, wat zegt de wet over mij? dat ik ben een zondaar, ja? Dus ik word door de wet nooit bevestigd dat ik het goed doe. Je ziet me altijd als een zondaar, ja? Maar nu zeggen wij, kijk, nu ga ik naar Christus kijken. Dus ik kijk nu in de boodschap van genade. En dan sta ik hier ook. Nou, kijk. En ik heb wel eens een moment dat ik, ja. Ik sprak gisteren ook iemand bij mij, weer in de winkel. Gebeurt allemaal niet op zaterdag. Dat is mijn huurbaas. En ja, die moet geopereerd worden aan zijn hart. En het zit daartussen, een of andere clip. Nou, dat is wel een hele operatie, man. Alles moet open. En hij zegt, ja, ik ben er toch wel angstig onder. En ik weet dat hij naar de kerk gaat, dus daar heb ik al zo over gesproken met hem. En toen sprak ik ook over, nou ja, weet je dan waar je heen gaat? En nou ja, ja, maar ja, de zonde, hè. En hij zegt, de hemel, dat is ook, ja, ik zeg, ook een hel. Christus, ja, als je die gelooft, nou, het evangelie vertelt, dat weet je al. Maar hij heeft het nog niet aangenomen, volgens mij. Ja, hij zei, maar ja, ik heb ook zonde gedaan, niet alleen 10 jaar geleden, maar ook 50, 60 jaar geleden. Ik zeg, maar de Bijbel spreekt toch, al je zonden zijn vergeven. Dus hij denkt natuurlijk in dat soort termen, in de wet en zo. En dat is nog zo, en dat, nou, dat moet dan vergeven worden, bla 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 bla. Maar dan kom je in de boodschap van genade. Dus dan kijk je, en dan zie je dus jezelf zo, hè. Een beetje, ja. Zo, ik zie mezelf als zondaar. En nou zie je de verandering in je denken, want dan kijk je in de boodschap van genade. Ja, en dan zeg je, hé, die zegt, ik ben volmaakt. Al mijn zonden zijn vergeven, zie je dat? Dus, als je dat doet en in het geloof, dan wordt dit veranderd in dat. Terwijl die zondige natuur heb ik nog wel. Maar ik heb geleerd, ik moet die zondige mensen, moet ik nu voor dood houden, ik moet nu zo gaan denken. Dus je denken, dat verandert. Dus als jij elke keer dit hoort, en je kijkt onder de wet, ja, je deugt niet, je bent een zondaar, en het wordt nooit wat met je. Ja, dan ga je zelf natuurlijk, ja, dan ga je natuurlijk, dat heeft effect. Dus jij gaat ook zo, en je ziet zelf natuurlijk jezelf, dus je wordt gelijk aan dat. En dit verandert nu, omdat ik dit zie, mijn hele denken, nou, je ziet, dat heeft allemaal invloed op elkaar. Dus daar is de genadeboodschap zo belangrijk. Dus hou van jezelf. Nee, dat zou ik maar niet doen. Want dat is juist het probleem. Paulus zit in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Zie je? Christus heeft mij lief gehad en heeft zich voor mij overgegeven. Hij houdt van mij. Hij is naar het kruis gegaan. He? Waarom is hij naar het kruis gegaan? Daar heeft hij zijn liefde. Christus houdt van jou. Zoals je bent. Dus zo hier, zo was ik. Maar hij ziet mij nu gewoon in zijn zoon. Ja? Dus niet van jezelf houden, maar nu van Christus houden. En dat is de oplossing door zelfverloochening in plaats van trots. Het gaat niet meer om mij, het gaat nu om Christus. Ja, en dan roem ik in het kruis natuurlijk. Hè. We zitten even gelaten. Nou, gelaten 6. Dat zegt Paulus nu. Ja, dat is eigenlijk ook, kan ik hier natuurlijk ook tekenen. Hè. Kijk om dit. Hij heeft alles voor mij gedaan en daarom ben ik in hem volmaakt. Gelaten 6 vers 14. Maar het zij verder van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis. En waar verheug ik mij nou in? Waar verblijf ik mij nou in? Dat ik ben een nieuw schepsel. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben dit. Dus ik kijk niet meer zo. Ik ben een nieuw schepsel. Nieuw. Dat is mijn positie. Nou gaan wij naar Filippenzen 3. Lees, kijk. Wat heb ik bereikt in mijn vlees? Zegt Paulus, nou niet veel. Is weinig. Dus als we het hebben over liefde is niet opgeblazen. Ja? Dan ben je trots. Nou, trots wie ik ben. Hoe denken de mensen over mij? Ik zorg wel dat ik iemand ben. En dat ze naar me opkijken. En, ja. Maar wat zegt Filippenzen 3, vers 7? Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade gehad. Nou, daarvoor zie je, Paulus was besneden, hij was een echte Jood. Hij had een positie. Hij was in het Jodendom, was hij echt de crème de la crème. Dat was echt een iemand die ging het helemaal maken. In religie heb je natuurlijk ook al de pas, ja, Nou, daar die kerk daar, dat een feestje, want de pastoor die was, hoeveel jaar? 40, 25 jaar, ik weet het niet eens meer. Er stond een grote tent buiten, dus na de mis en zo, groot feest. Maar er was ook de bisschop erbij, die was er ook bij. Nou, dan hoor je later dat iemand vertelt, ja, en toen heb ik ook nog met de bisschop gesproken. En toen heb ik het erover gehad, dat en dan bla 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 bla. Ja? Weet wel waarom hij dat heel bewust zegt natuurlijk, hè? Ja. En Paulus, dat was iemand die zat in die wereld. Ja? Eer, macht en aanzien. Ja? Dat kan je in de religieuze wereld echt heel goed bereiken. Ik vind pas, hoor ik, een van de grootste complimenten die ik ooit heb gehad in mijn leven. Moet ik echt zeggen. En dat was van een jongere. Van een jongeling. Zit nou thuis. Maar die had gezegd, die komen nu hier. Hij zegt, hé, hij praat precies hetzelfde als hij hier staat, als dat hij daar zit. Ja, dat vond ik echt geweldig. Want hij zei, ja, waar ik kom, daar en daar, mensen gaan anders praten als ze hier staan. Dat is waar, vaak, ik zeg niet dat het overal is, maar ja, dus dat is echt het grootste compliment wat je kan krijgen, dat je gewoon daar of hier, gewoon jezelf hetzelfde bent. Nee, want het gaat niet om eer, macht en aanzien. Het gaat om Gods woord en Christus, dat die verkondigd wordt. Dus ja, dat was mooi. Dus Paulus zegt hier ook, kijk, hij was ook zo. Kijk, hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Alles wat hij in zijn vlees had bereikt, zijn positie, aanzien, dat heeft hij allemaal, nou, als, wat staat er, als drek beschouwd, ja? Het is wat, dat je dat zegt, van wat hij allemaal bereikt had. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Hij wil Christus winnen, zie dat? En alles wat hij bereikt had, het is allemaal in een vuilnisbak. Kan zo het riool in. Nou, dat is niet niks, ja? En dan was hij nog wel een farisee, die was toch met de wet bezig, toch? Met de Bijbel. Dus er zouden een heleboel mensen in het christelijke wereld, christendom nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Want wij zeggen dus, ja, het valt ook niet mee. En het valt ook niet mee. Die zal maar een voorganger, een dominee zijn in een kerk. En je inkomen en alles is ervan afhankelijk. En dan kom je tot deze waarheid. En dan, wat doe je dan? Hè? Je kan alles kwijtraken. Maar Paulus heeft het allemaal ook gedaan. Hij zegt, ik beschouw het zelfs als drek. Want het gaat maar mij om één ding. En dat is om Christus. Dus ja, als je kijkt, er is niets waardig om over op te scheppen over wat ons vlees heeft bereikt. Dus wij kunnen in onszelf, laten we alsjeblieft niet gaan roemen en opscheppen wat wij allemaal bereikt hebben, ja. Want kijk, we gaan daar niet opzoeken, maar in 1 Korinthe 4 vers 7 zegt Paulus, wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? En dat zegt hij tegen Korinthis dan ook, hè. Oké, maar buiten, als je ineens gelovig zou zijn, hè? Ik bedoel, ja, je hebt iemand die kan goed voetballen. Ja, je kan het een beetje ontwikkelen door trainen. Of mensen die kunnen studeren, ze kunnen allemaal iets bereiken. Maar eigenlijk hebben ze niks van hunzelf. Want je wordt geboren, ten eerste waar staat je wieg? En ten tweede, die hersens heb jij die jezelf gegeven. Ja, en die benen en die spieren. En zelfs wat je eet en drinkt. Daar hebben wij alles van God. Hij heeft de aarde gemaakt, hij zorgt dat het regent, hij zorgt dat de zon schijnt, hij zorgt dat het koren kan groeien. Ik heb het wel niet binnengehaald, ik koop het brood bij de bakken, maar uiteindelijk, het is allemaal, alles is terug te voeren tot God. Wij hebben niets ontvangen wat wij niet van hem hebben ontvangen. Nou, en dat is met het evangelie natuurlijk zeer zeker het geval ook. Nou, in Filippenzen 2 vers 3... trots hebben we het over, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Wat is onze motivatie om dingen te doen? Wat is de motivatie dat ik hier sta? Wat is de motivatie in mijn omgang met mensen, waarom ik bepaalde dingen doe? Overal zit een motivatie achter, een reden waarom je iets doet. En Paulus zegt, niet voor niks, hè? Laat het nooit ijdele eer zijn. Eer is allemaal ijdel, eigen eer, hè? Ijdel. Ijdele eer. Kijk hier gelaten. Ja, wat is de motivatie? We gaan het niet opzoeken hoor. Laat eigen eer nooit de motivatie zijn om dingen te doen. De trots. Ja? Alleen liefde. Wie weet van de jongeren wat er in 2 Korinthe 5 vers 14 staat? Niemand, hè? Het gaat over de motivatie van waarom je dingen doet in het geloof. Als je tenminste dingen doet. De liefde van Christus dringt ons. Dat is de tekst. Dus dat moet de motivatie zijn. Dat is het tegenovergestelde van ijdelen, van eer. Eer is trots, ik gericht zijn. De liefde van Christus, dat betekent, dat is zijn liefde voor mij. En dat is de motivatie waarom ik dingen ga doen. Daardoor laat ik mij leiden in mijn leven. Zijn liefde voor mij, niet mijn liefde voor hem. Het is zijn liefde voor mij. En daardoor hou ik van hem. En dat motiveert. Onder de wet, dan heb je de motivatie natuurlijk niet van liefde. Dan moet je dingen doen, want anders. Maar onder de genade heb je een vrije wil, die heb je. En je mag zelf kiezen. God wil dat wij uit vrije wil hem gaan dienen. En dat is de motivatie liefde. Nou, Galaten 5 vers 26, laten we daar eens kijken. En ik ben bijna aan het eind. Galaten 5 vers 26, wat zegt Paulus daar? Dat moet... Ja, laat... En kijk... Dus laat niet je motivatie eer zijn, hier zegt hij weer ijdelen, maar ga ook niet op zoek naar die eer. Ja? Wees niet bezig om eer te zoeken, dat jij zelf geroemd gaat worden. Want staat er elkander tergende, elkander benijdende. Wat is dat? Dat is lichtvaardiglijk handelen. Je ziet, het werkt vernietigend, hè? Het staat ook, het is vernietigend in plaats van dienend en opbouwend, wat liefde wel doet. Want kijk in vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Het vlees is trots. Maar kijk, dient elkander door de liefde. Zie je? De trots is ik. De liefde is dienen. Precies tegenovergestelde. Dient elkander door de liefde. Want hij zegt, wij zijn tot vrijheid geroepen. Wij zitten onder de genade. Ik ben vrij toch? Ik ben volmaakt. Ik ben vrij. Ik weet zeker één ding. Dat ik zal mijn behoudenis nooit verliezen. Die vrijheid kan je gebruiken. Je kan hem ook misbruiken. Gebruiken. Misbruik. Gebruiken is tot eer van God, misbruiken is tot eer van jezelf. Weet je wat je dan doet? Ga ik lekker doen wat ik wil, in mijn vlees leven, of ik ga... Ja, dat kan. Maar hier staat, dat is dus ik gericht, hè? Maar hier staat, dient elkander door de liefde. Dat is een heel andere instelling. Zie je dat? Dan gaat het namelijk niet meer om ik, maar dan gaat het om die ander. En dan komen we precies waar we in het begin zaten, dat je de ander uitnemende acht dan jezelf. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dus als je de wet zou doen, hè? Kijk, als jij altijd in liefde zou zijn, dat je altijd in liefde zou handelen, altijd, dan zou je de wet doen. Want dan zou je nooit overspel plegen, dan zou je namelijk niet liegen, dan zou je niet bedriegen, je zou geen moord begaan, al dat soort dingen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die anderen aandoet. Maar liefde doet anderen dat niet aan. Dus als jij in liefde wandelt, altijd in liefde, dan zou je gewoon de wet vervullen. Er zou nog geen sanctie op staan, dit zou je niet doen. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie je het resultaat weer van de trots. Vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Nou, dat doet liefde niet. En dat is hier het resultaat van gelovigen onder de wet, zie je? Want de wet werkt op je ik en dat is ik gericht. Nou, onder de genade, hé. Hey, dan ben ik dienend. De liefde van Christus. Dus je kan zien, ik heb hier staan, liefde geeft ons een nauwkeurige beoordeling van onszelf. Inderdaad, de liefde, als je al die facetten van de liefde bekijkt, dan kan je, dat is een aardige spiegel naar hoe jij zelf in die liefde staat. Ben ik afgunstig? Handel ik lichtvaardig? Ben ik goede tier en vriendelijk? Ik had gisteren gesprek met die man ook. En toen merkte ik ook bij mezelf weer. Ik dacht, even ga ik het evangelie vertellen. En dit en dat. En ik heb niet zoveel tijd. Ik wil weer verder hoor. En daar stond ik even over na te denken. Heel snel zo gaat dat in je gedachten. Ik denk, nee Jan, dat is niet liefde Jan. Dat klopt niet. Dus ik kom er gelukkig ook. Dan denk je gelijk aan het evangelie. En dan kreeg ik rust. En toen nam ik alle tijd voor hem. Vriendelijk, goede tieren. Niet lichtvaardiglijk handelen. Ja, heel nederig allemaal zo. Nee, maar ik heb hem echt het evangelie in alle rust vriendelijk verteld. En alle tijd ervoor genomen. En hij moet naar die operatie, hij is bang ervoor. Maar toch weer wat over gehad om over na te denken. Nou. Dus inderdaad, het is een goede test. Die liefde, ja, houd dat voor je. Kijk 1 Korinthe 13 daarop na. En denk over jezelf na. 2 Korinthe 10 vers 17 zegt, doch wie roemt, die roemen in de Heere, want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Als je door de Heere geprezen wordt, die is beproefd. Dank God dat de Heere ons prijst. Hier in verband met de gehoorzaamheid aan zijn woord. Maar hij spreekt sowieso goed van ons en vindt ons aanvaardbaar en looft ons omdat wij zijn kinderen zijn. Dat is apart, hè? In 1 Korinthe 4 vers 5 staat dat een iedereen zal lof hebben van God. Weet je waar dat staat? Waar? 1 Korinthe 4 vers 5, heel goed, ja. Maar in zijn context, dat staat iedereen, elke gelovige zal langs de rechterstoel van Christus komen. Dan wordt u beloond, of niet. Maar uiteindelijk wordt elke gelovige, die wordt, blijft die gered? Elke gelovige, iedereen die Christus heeft aangenomen, maar als een zondaar gaat leven, passeert die Christus en gaat hij dan naar de hemel of naar de hel? Als hij altijd in zonde geleefd heeft. Als hij echt gewoon als een beest geleefd heeft, gewoon niks gedaan. Komt hij dan in de hemel? Zeker weten. 100%. 100%. Ja, hè? Ja. En heeft hij al die zegeningen, want hij is verzegeld met de Heilige Geest. En hij heeft al die zegeningen, heeft hij gekregen, ook al snijdt hij het woord en waarde direct, al weet hij er niks van. Hij is in Christus en dan staat er, oké, je komt hier langs de rechterstoel van Christus. En ik weet nog goed, in het boek van Stam las ik op een gegeven moment. En dan kom je voorbij en dan zit God als het ware in die stoel en die staat daar te klappen. Vond ik zo mooi die beschrijving. Iedereen zal lof hebben van God omdat je zijn kind bent, omdat je zijn zoon hebt aangenomen en zijn liefde hebt aangenomen. En God prijst jou dan. Zo kijk je toch wel heel blij, hè? Als je dat leest voor jezelf. Nou, we zijn er. Dus denk daar goed over na. Dat God jou prijst en loft. Ja, dat je de prijs en lof van God hebt. Is dat niet veel meer dan de prijs en lof als ik naar mezelf zit te kijken? Wat ik allemaal bereikt heb. Ik vind het zo mooi als je prediken leest. Dan heb ik een tijdje geleden gelezen en een worden weer, dat hou je zei het ook, hè? Je weet dingen, maar soms, dan ga je het weer lezen, wordt het weer opgefrist. Ik, oh ja, oh ja, oh ja. En dan kan iemand dingen bouwen, en dan zegt prediker ook van, ja, dan heb je jezelf, heb je wat opgebouwd, iets groots, en dan ga je dood, en een ander die trekt in dat huis bijvoorbeeld, en die gooit het te grond, of die gaat als een beest, het is weg. Dan denk je, ja, moesten mensen eens goed begrijpen, alles is ijdel in het leven. Alles, ja, onder de zon. Maar Paulus zegt tegen ons, dus dank daarvoor. En hier de laatste tekst. Wandelt in de liefde, gelijkwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Was dat omdat hij zo trots was? Ja? Eer, macht en aanzien, dat verdient hij van ons te krijgen als gelovigen. Ja. Maar hij heeft zich altijd gegeven heeft hij van ons. Laten we eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u ons aan het kruis gedaan heeft, Vader. En dat we dit toch ter harte mogen nemen. En ons ook altijd dit goed zullen overdenken, Vader. In 1 Korinthe 13, wat de liefde is, Vader. En dat we daar ook gehoorzaam zullen zijn. In Christus naam, dank u daarvoor. Amen. Oké. We gaan eerst even koffie drinken. En dan gaan we zo meteen naar Galaten.